Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
In deze aflevering komt zelfdoding voor en dat kan mogelijk triggerend zijn. Als dit thema voor jou gevoelig ligt, maak dan de afweging of je verder wilt luisteren. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vorig jaar sprak verslaggever Kim Bos met Lies Jonkman, die middel X in huis bewaarde om op een vredige manier uit het leven te stappen wanneer zij dat wilde. In oktober 2022 overleed Lies na gebruik van het middel. Kim hoorde van haar nabestaanden dat het overlijden van Lies een stuk minder humaan was dan gedacht. Terwijl het aantal zelfdodingen met middel X intussen stijgt.
Eind 2021 werkte ik aan een artikel over het zelfdodingsmiddel middel X. En daarvoor sprak ik met allerlei mensen die dat middel in huis hadden. En Lies Jonkman was een van die mensen.
Ik heb een aantal jaren geleden, toen heb ik ergens een middel aangeschaft. Het wordt ook wel middel X genoemd. Het is een soort gif. En dat heb ik in huis.
Een vrouw van in de 60 die last had van laagfrequent geluid. Zij hoorde eigenlijk continu een soort trilling, zei ze.
Het laagfrequent geluid is een laag dreunend, dieselend geluid. En voor een deel van de groep mensen die dit kan waarnemen en moet waarnemen, gaat dat gepaard met heftige trillingen en vibraties in het lichaam en een gevoel van resonantie. Het is een hele harde bas die dwars door je lichaam dreunt. Daar moet je aan denken. En het heeft bij mij bezit genomen van mijn hele lichaam. En ik moet het blijven waarnemen.
Lies die probeerde ook wel om euthanasie te krijgen. Maar dat was voor haar niet mogelijk omdat waar zij last van had niet gediagnosticeerd kan worden. Daar is geen officiële diagnose voor. En daardoor is euthanasie ook niet voor haar. En zij vond dat zo lastig om daar continu last van te hebben dat ze dat middel in huis wilde hebben om, nou ja, als het echt ondraaglijk werd, er een einde aan te kunnen maken.
En ik denk, als ik het echt niet meer red en deze dagelijkse marteling, want dat is het, je moet er de hele dag door mee dealen, je moet er iets mee, want anders dan is het leven niet leefbaar, dan heb ik dit in huis als het echt niet meer gaat.
En op een zaterdagochtend in oktober werd ik gebeld door de naaste van Lies, die vertelde dat ze was overleden omdat ze het middel X had ingenomen. En zij belde mij omdat Lies een briefje had achtergelaten met mijn nummer en het verzoek om me erover in te lichten. En later heb ik uitgebreid gesproken met haar partner Mario Joeg over hoe alles nou eigenlijk was gegaan. En die vertelde dat haar dood niet zo vredig was als ze allemaal eigenlijk hadden gehoopt.
Ze heeft jaren in een hel geleefd. En dat het daar nog niet eens vergund is om vredig afscheid te kunnen nemen. Dat is dat maakt het voor mij wel extra moeilijk. Moeilijker dan ik verwacht had, zelfs.
Kim, Lies besloot dus een einde te maken aan haar leven met middel X. Maar wat was dat ook alweer precies?
Ja, middel X, dat is een soort poeder dat normaal gesproken wordt gebruikt in laboratoria, voor allerlei toepassingen. Het zit ook bijvoorbeeld in een hele lage dosis in de coronatests. En in een hoge dosis is het middel dodelijk. En als je het eenmaal hebt ingenomen en je hebt genoeg ervan ingenomen, dan is het ook onomkeerbaar. Er is geen tegengif meer dan.
En bijvoorbeeld een maagleegpomp of zo werkt ook allemaal niet?
Nee. Ja, behalve als je het echt direct doet, geloof ik. Maar niet als je ook maar iets later bent.
Ja.
En toen ik bij Mario was, die woont in Almere in een knushuis met heel veel boeken. En we zaten aan een houten tafel en het was wel fascinerend, want echt net naast ons op een dressoir stond dan een klein doosje waar Lies normaal haar make-up in bewaarde.
Het is een doosje met bloemenmotieven erop. Er staat op Les Fleurs. Oorspronkelijk heeft daar een reukwater, een eau de cologne ingezeten. En nu zitten er wat opmaakspulletjes van Lies zitten daarin. Maar daar had ze dat middel had ze daarbij, ja.
En dat bewaarde hij daar ook met een foto van haar erbij.
En jullie zaten daar. Wat vertelde Mario jou over hoe het was gegaan?
Nou ja, Lies liep al een tijd rond met het gevoel dat ze het leven niet makkelijk vond. Ze wilde heel graag leven, maar ze vond het eigenlijk gewoon ondraaglijk door dat laagfrequente geluid.
Die trillingen gingen maar door en nachten zijn lang en het was uitzichtloos. En dus had ze op een gegeven moment een hele strip slaappillen ingenomen en het middel X.
Ze heeft wel, terwijl ze het al had ingenomen, appberichten gestuurd met een kennis.
Want hij vroeg aan haar van, wat ben je aan het doen? Toen zei ze van, ik weet niet, ik heb het ingenomen en het is allemaal vreselijk shit. En ik denk, misschien ga ik wel dood, zei ze. Maar als je het middel X inneemt, dan is er geen weg terug. En toen had ze ook nog, zei het wat met verwarde lettertjes, maar ze had dus nog geschreven, nou ja, als je een ambulance wil waarschuwen, dan mag dat wel, de achterdeur is open.
En die kennis met wie Lies aan het appen is, die belt een ambulance. En zo komt Mario, haar partner, uiteindelijk ook te weten, nou ja, dat ze naar het ziekenhuis wordt gebracht.
Dus ik ben meteen op de fiets gesprongen en ben er naartoe gegaan. En toen kwam ik in het ziekenhuis, ja.
En kon hij daar bijvoorbeeld ook wel, kon hij meteen vertellen, nou ja, ze heeft dit en dit ingenomen, laat haar? Of?
Nou ja, hij heeft inderdaad wel kunnen vertellen dat ze dat middel had ingenomen. Dus daar konden ze dan ook wel iets mee in het ziekenhuis. Maar het was heel moeilijk natuurlijk om te zeggen van stop, ze wil dit niet. Omdat er heel veel mensen aan iemand werken. En het is natuurlijk ook het werk van zorgverleners om iemand beter te maken.
En toen kwam die zuster, die kwam aan. Ze zei, nou, de toestand wordt nu heel snel slechter. Wilt u hier wachten? Of wilt u er? Ik zei, nou, ze zegt, ja, maar wat u te zien krijgt, zal voor altijd op uw netvlies staan. Ik zeg, ja, maar als er nog iets van, als er nog bij kennis is, dan wil ik dat ze weet dat ik er ben. Dus ik ging mee en inderdaad, het was verschrikkelijk. Ze waren bezig heel hard op haar hartsteken te pompen. Het apparaat wat de hartslag aangeeft, gaf ook alleen maar die slagen aan. Dus had van zichzelf had ze eigenlijk al geen hartslag meer. En er kwam nog iets bij. Ik dacht, het ergste wat kan gebeuren nu, is dat ze inderdaad gereanimeerd wordt. Want dat spul dat zal ongetwijfeld verwoestend in haar lichaam hebben gewerkt. En misschien ook aan de hersens. Maar die tril zal misschien niet weg zijn. En wat voor hel komt ze dan in? En ze had ook altijd tegen mij gezegd, Mario, als mij wat overkomt, je gaat me niet reanimeren. Maar als daar 8 man bezig zijn rond zo'n tafel, spring er maar eens even tussen en zeg van, hé, dat mag niet.
Later die nacht overlijdt ze toch en dan kan Mario nog niet naar huis, want het is geen natuurlijke dood. Dus ze moeten wachten op de politie.
En die twee zusters die overbleven, die zeiden tegen mij, ja, nu moet u wachten, want het is geen natuurlijke dood. Dus de politie komt zo en daar moet u op wachten. En maar als u dat wilt, we laten u wel even alleen. En toen kreeg ik dus een paar minuten om even afscheid te nemen. Nou, dat heb ik toegedaan. Inmiddels waren ook haar ex-man Paul en de jongste zoon Remy waren toch gekomen. En toen hebben we met z'n drieën gewacht totdat de politie kwam. Regisseurs die namen de telefoon mee en er waren andere regisseurs al naar haar huis gegaan. Die hebben de laptop meegenomen.
En de volgende dag is Mario naar het appartement van Lies gegaan.
Het eerste eigenlijk wat ik zag toen ik binnenkwam, dat was dat de braakselsporen op de grond lagen. En waarschijnlijk heeft ze dat zelf nog een beetje daarvan weggehaald. Want het was een heel dun laagje en opgedroogd. Maar het leek alsof ze wel al van weggeschept was. En dus wist ik op dat moment ook dat het geen zachte dood was geweest. Ze was niet vredig ingeslapen. Het was afschuwelijk, ja.
Jeetje, ja. Als ik het verhaal van jou, maar ook van Mario zo hoor, dat lijkt me echt een superheftige nacht voor alle nabestaanden. Maar ja, wat zegt het uiteindelijk over het gebruik van middel X, dat die avond toch zo is verlopen, zo moeizaam eigenlijk?
Ja, dat het misschien gewoon heel moeilijk is om je dood in eigen hand te nemen op een prettige manier. Dat het geen zachte, vriendelijke dood hoeft te zijn zoals in een film. Iets waar je misschien toch wel op hoopt, hè? Dat je gewoon wegzakt en omringd door je naasten. Ja, het laat zien dat het allemaal best wel rommelig kan verlopen. En ja, zij werd opgehaald door de ambulance. En in die ambulance is ze ook nog even bij geweest. Dus het is ook best een lange lijdensweg in dit geval. Dus dat is allemaal best wel heftig. Dat is niet zoals je het graag zou willen. En wat ook nog meespeelt is dat zij heeft wel eens gezegd dat ze wilde dat haar zoons bij haar dood zouden zijn. Alleen dat kon niet, omdat ze ook bang was dat zij dan bijvoorbeeld vervolgd zouden worden voor hulp bij zelfdoding. Of dat ze in ieder geval onderwerp van een onderzoek daarnaar zouden zijn, omdat hulp bij zelfdoding in Nederland strafbaar is. Dus dat heeft er waarschijnlijk ook toe geleid dat ze alleen is gestorven.
Wij noemen het nu steeds middel X, hè? Maar hoe komen de mensen aan dat daadwerkelijke middel, zoals Lies dus?
Ja, dat heeft een geschiedenis, dat we dat nu middel X noemen. Dat is in 2013 werd Corporatie Laatste Wil opgericht. Een organisatie waarvan het belangrijkste doel het verstrekken eigenlijk van zo'n zelfdodingsmiddel is voor mensen die het leven niet meer zien zitten. Nou, op een gegeven moment, een paar jaar na de oprichting, vonden ze een middel waarvan zij dachten, dit is te verkrijgen op de een of andere manier. En dit is ook in hun ogen dan humaan. En dat bleek middel X te zijn. Nou, al gauw kwamen ze erachter dat ze dat zelfverstrekken niet kan binnen de grenzen van de wet. Want dat is hulp bij zelfdoding. Daarna zijn ze eigenlijk gaan voorlichten. Ja, in huiskamergesprekken, vaak in een intieme setting bij iemand thuis. Van dit is zo'n beetje het middel en zo zou je het kunnen krijgen. En die groep mensen die werd steeds groter. Volgens mij hebben ze nu ongeveer 30.000 leden. Dus,
dat is flink.
Dat is best wat.
En zijn er dan veel mensen die van dit middel gebruik maken? Hebben we daar cijfers van? Weten we daar iets van?
Nou ja, we weten dat bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum vorig jaar 16 meldingen zijn binnengekomen over mensen die dat middel hadden genomen. En van die 16 meldingen weten we dat 12 mensen ook echt zijn overleden. Van die 4 weten we het gewoon niet zeker. En ter vergelijking, het jaar daarvoor waren dat er 4.
Oh, dat is echt wel een enorme stijging.
Ja, en die jaren daarvoor waren het ook zoiets. Dus het is echt wel, wel heel veel meer. Alleen bij dat vergiftigingencentrum, dat is echt helemaal geen waterdichte registratie. Want zorgverleners bellen daar naartoe als ze vragen hebben over een vergiftiging. Dus bijvoorbeeld krijgen ze wel eens telefoontjes vanuit de ambulance van zorgverleners die zeggen van ja, ik heb het idee dat het dit middel is, wat moeten we doen? En dan zetten zij een vinkje. Maar ze kunnen niet altijd meer bellen met die mensen. Ze weten niet altijd telefoonnummers om nog vragen te stellen en Als mensen geen vragen hebben over dat middel, als ze bijvoorbeeld weten van hoe ze moeten handelen, bellen ze dat vergiftiging informatiecentrum ook niet.
Dus het kan heel goed zijn dat er veel meer gevallen zijn.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Maar hoe kan dat dan zo toegenomen zijn?
Nou, dat is eigenlijk onduidelijk. Het vergiftigingencentrum heeft er wel een verklaring voor. Die denken dat het komt doordat corporatie Laatste Wil vorig jaar op hun website de naam van middel X bekend heeft gemaakt. Waardoor het voor mensen makkelijker wordt om dat online op te zoeken. De reden dat corporatie Laatste Wil dat op hun website heeft gezet is dat ze merkte dat mensen gingen googlen naar middel X en dan ook wel eens uitkwamen op een ander middel dat volgens die corporatie minder goed was. En een andere reden is dat het gewoon past bij hun doelstellingen. En zij vinden dat iedereen zo'n middel zou moeten kunnen krijgen. Maar er is geen wetenschappelijk onderzoek naar geweest, dus het blijft gissen.
Nu heeft de corporatie Laatste Wil dat middel op zijn website gezet met het idee, het is een humaan middel. Maar als ik jou zo hoor en als ik Mario zo hoor, vraag ik me wel af, ja, in hoeverre is dat waar?
Ja, ik heb met de vorige voorzitter van corporatie Laatste Wil ook wel vaak over dit onderwerp gesproken. En die zei dan bijvoorbeeld, ja, doodgaan is nooit zoals in een film. Doodgaan kan een beetje rommelig zijn en
zeker, ja,
overgeven kan. Maar het belangrijkste is dat de dood erop volgt. En het allerbelangrijkste voor hun is dat je zelf de regie over je dood kunt nemen met dit middel. Maar ik heb ook wel voorgelegd aan het vergiftigingencentrum van, is dit dan een humane dood? En zij vinden dat niet. Want zij denken, ja, braken, benauwdheid, nou, soms een lijdensweg van een paar uur, ja, dat noemen zij niet humaan.
Nee. En jij schrijft al langere tijd, hè, over de dood, zelfbeschikking en middel X. Heb jij het idee dat het nu ook meer ter discussie staat?
Nou ja, in ieder geval zijn we er de afgelopen jaren een stuk meer over gaan praten. En dat begon natuurlijk met de oprichting van corporatie Laatste Wil in 2013, die steeds dat gesprek zijn gaan aanzwengelen over regie over de dood. En daarnaast hebben we het heel veel gehad over de Voltooid Levenwet, een initiatief van D66 die, dit is heel gechargeerd, maar die ervoor moest zorgen om de drempel tot euthanasie eigenlijk een beetje te verlagen. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat we allemaal een stuk ouder worden. En dat komt met heel erg veel gebreken. En kan de zorg die mensen een stuk beter behandelen. En dan kun je je afvragen van, nou ja, verlengen we nu eigenlijk het lijden of verlengen we het leven? En dat roept ook weer heel veel vragen op over, ja, regie over de dood.
En als we nu teruggaan naar Lies en de nabestaanden. Ja, hoe gaat het nu met hem? Met wat voor gevoel zijn zij achtergebleven?
Nou, tijdens het gesprek met Mario bleek ook wel dat er nog heel veel verdriet is. Er zijn twee dingen die ze heel erg belangrijk vinden. Nou, dat er meer aandacht komt voor dat laagfrequent geluid waar Lies last van had. En dat is iets waar ze ook wel erg, maar ja, in haar nagedachtenis eigenlijk mee bezig zijn.
Er zou echt een onderzoek moeten komen naar mensen die van deze verschijnselen last hebben, wat daar eventueel de oorzaak van is. Want zo aan je einde moeten komen, dat is mensonwaardig.
En het andere waar ze gewoon heel erg mee worstelen is de manier waarop zij is overleden. Ja, ze blijven wel achter met de gedachte dat het heel anders en veel prettiger had kunnen verlopen als er een manier was waarop, ja, zij gewoon zelf de regie over het einde van haar leven had kunnen nemen met een middel dat goed werkt en met een middel dat een rustige dood veroorzaakt.
Af en toe dan komen die beelden wel weer boven als ik me voorstel van hoe die laatste momenten voor haar geweest zijn. Ook als ik die tekst lees van wat ze nog aan het tikken was naar die man toe. En wat ik daar in huis aantrof. Ze moet zich heel erg eenzaam hebben gevoeld toen. En ja, het is erg droevig, ja.
Praten over zelfdoding kan anoniem over de chat op www.113.nl of bij de landelijke hulplijn 0800 0113. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Nina van Hattem en Marco Raaphorst. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.